Goedemiddag allemaal hier in de Muizenhof. Zeg je het goed? Oh ja, dat lijkt erop. Wat een prachtige locatie, daar wil ik eigenlijk eerst mee beginnen. Wat een schitterende locatie. Ook de kinderen in de samenkomst. Ook jullie heel hartelijk welkom. En natuurlijk jullie allemaal. Heel bijzonder wat er staat te gebeuren en wat er gebeurt in de grote wereld om ons heen. En dat wil ik eigenlijk voordat we beginnen samen met u dat eens delen. De ring om Israël wordt alsmaar nauwer. U volgt het nieuws en we zien en we horen dat ook het nieuws, terecht wat Evert al zei, dat ook het nieuws niet helemaal eerlijk wordt gebracht. Als Israël een aanval doet op Gaza, is verschrikkelijk als je de beelden ziet. Hele huisblokken, hele flatgebouwen zakken als een kaartenhuis in elkaar. Over afschuwelijke bewapening gesproken. Dan worden ze gewaarschuwd, de mensen in Gaza. Andersom zijn er meer dan 2000 raketten geschoten op Israël. Zonder waarschuwing. Dit geeft precies aan dat we hier te maken hebben met een strijd tussen licht en duisternis. Ook Israël gaat nog door diepe dalen. Maar we mogen bidden. En dat doen we ook als christenen. Want dat zijn we het Joodse volk verschuldigd. Want wij hebben als christenen nou niet een bepaald voor Israël opgekomen in het verleden. Integendeel. In de hele vervangingstheologie van de kerken hebben we Israël als het ware links laten liggen. Want ze hadden immers toch de Messias gekruisigd. De Joden die Israël, die Jezus hebben gekruisigd samen met Pilatus, was maar een kleine groep. Maar de kruisiging en wat hij heeft gedaan voor u en mij is voor de hele wereld. Als we in gedachten naar dat kruis van Golgotha kijken, de kern van heel het evangelie, dan word je doodstil. Hij heeft zich vrijwillig overgegeven. Hij had ook 12 legioenen engelen neer kunnen zetten. Er was er geen Pilatus geweest en ook geen Romeinse soldaten meer. Het Joodse volk heeft niet alleen de Messias gekruisigd. Wij allen zijn schuldig aan zijn dood. God heeft zich van hem afgekeerd in de donkerste momenten. Toen het in die 3 uur op de heuvel Golgotha zo donker werd. Toen heeft God zijn aangezicht van zijn zoon afgewend. En wat er toen gebeurd is, lieve broeders en zusters, dat kan ik met mensenwoorden niet verwoorden. De schuld van de totale mensheid, ook die van ons, van u en mij, is op hem gelegd. Jesaja zei het zo prachtig, hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Omdat u en ik zouden worden gerechtigheid Gods. Dus God ziet ons niet meer aan naar de oude mens, maar in de Zoon van de Heer Jezus mogen wij weten dat er leven is en toekomst. En dan eindigt dat mooie Bijbelboek, die 66 boeken, die eindigt dan ook met een volledige nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat zullen we daarnaar uitkijken als we zien wat zich afspeelt vandaag, anno 2021. Om koud en stil van te worden. Ik ga met u lezen. Johannes hoofdstuk 14. En ik lees met u de eerste 14 versen. Johannes hoofdstuk 14. En hierboven staat het huis des vaders. Uw hart worden niet ontroerd. Met andere woorden, als ik even zo tussendoor mag. U hoeft niet bang te zijn voor de dingen die over de wereld komen. Uw hart worden niet ontroerd. U gelooft in God. Geloof ook in mij, zegt de Heer Jezus. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om u plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, omdat u ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weet u de weg. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat, hoe weten wij dan de weg? En Jezus zeide tot hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien u mij kendet, zoudt u ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij hem en u hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons dan de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik nou zo lang bij u, Filippus, en kent u me niet? Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Hoe zegt gij dan, toon ons de Vader? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, zeg ik uit mezelf niet. Maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Of anders gelooft om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En groter nog dan deze. Want ik ga tot de Vader. En wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijk worden. Indien u mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Ik lees nog een aantal versen uit de Handelingen van de Apostelen. En wel uit het eerste hoofdstuk. En ik lees met u vanaf vers 6, Handelingen 1 vanaf vers 6, tot en met vers 11. Ik lees met u uit de Handelingen der Apostelen, het eerste hoofdstuk. En we beginnen bij het zesde vers. Zij dan die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heere, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? En hij zeide tot hem, het is niet uw zaak de tijden of de gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En u zult mijn getuige zijn, te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden terwijl hij heen voer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hem. Die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, hij zal op dezelfde wijze wederkomen als u hem ten hemel hebt zien varen. Broeders en zusters hier in Ermelo, ik weet niet hoe het u vergaat, maar die hemelvaart van Christus is zo ongelooflijk groot en indrukwekkend. En toch staat er maar weinig in de Bijbel over. Het is een geweldig heilsfeit. En na, op één na laatste christelijke feest dat nog gevolgd wordt, volgende week het Pinksterfeest. 10 dagen na hemelvaart. Als je erover nadenkt, dan kom je tot de conclusie, daarom de hemelvaart van de heiland is in het goddelijk heilsplan onvoorstelbaar belangrijk. U en ik kunnen er niet zonder. Het is de Heere God zelf eraan gelegen dat wij mogen vieren, nu al met een hemel in je hart en straks met een hemel in het zicht. Zoals Corrie ten Boom dat zo prachtig omschreef, dat het allermooiste en het allerbeste nog komt. Als de Heere Jezus nou eens niet was opgevaren naar de hemel, dan was hij ook niet onze koning. Dan zat hij ook niet aan de rechterhand van de Vader. Hij die 10 dagen na deze indrukwekkende hemelvaart zijn Heilige Geest geeft. Als onze trooster voor eeuwig. Ik moet er eigenlijk aan denken dat in de tijd dat ik nog bij de NOS in Hilversum werkte, dat wij bij de voorzitter op de kamer mochten kijken naar de Apollo-vluchten. Nou is hemelvaart geen ruimtevaart, dat ben ik met u eens, maar toch? De eerste mens die in de ruimte inging was de Russische cosmonaut Yuri Gagarin. U herinnert waarschijnlijk de naam. Op 12 april van het jaar 1961 in de Vostok. En hij vloog precies 1 uur en 48 minuten buiten de atmosfeer van de aarde. En hij beweerde dat hij geen God had gezien. U herinnert zich dat vast. De tweede mens die de ruimte inging was de Amerikaan Alan Shepard. Hij was onder de indruk en las Genesis 1. De astronaut Neil Armstrong was de eerste mens die op 21 juli van het jaar 1969 als eerste voet zette op de maan. Hij was van zijn vak gevechtspiloot, testpiloot, ingenieur en hoogleraar. En we hebben het gezien op de televisie hoe zo'n raket hoger en hoger gaat. Totdat er nog maar een stipje te zien is. En dan verdwijnt zoiets in het oneindige heelal. Er is ook geen kaart van. Dat heelal boven ons is niet te meten. Over de grootheid van God gesproken. Overal hebben we kaarten van, maar niet van de ruimte. De hemelvaart van de Heer Jezus gaat eigenlijk heel gewoon. En toch voor de discipelen toch ook weer heel bijzonder. Vers 9 uit Handelingen 1 zegt het zo. En nadat hij dit met de discipelen had besproken, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen. En dan komt daar een wolk die onttrok hem aan hun ogen. Ook zoiets bijzonders. Het boek zegt het zo, zij zagen hoe hij omhoog ging in de lucht, tot een wolk hem aan het gezicht onttrok. Wat had de Heer Jezus dan besproken eigenlijk met zijn discipelen? Wel, dat als hij er niet meer zou zijn, dat de belofte van de Geest zou komen en dat ze moesten gaan getuigen. Wie? De discipelen. Hij gebruikte ooggetuigen. Alle discipelen hadden tijdens het leven meegemaakt wat de Heer Jezus had gedaan. Je zou er maar bij gestaan hebben. Kreupelen die van hun geboorte kreupel waren, werden terstond genezen. Blinden konden zien. Doven konden horen. Doden werden opgewekt. Hier ziet u een stukje van het koninkrijk wat er straks komt. Dit is nog maar een voorafschaduwing. En hij geeft de opdracht aan zijn discipelen, die ook u en ik mogen overnemen. Gaat heen. Te beginnen, ja, waar beginnen we dan? In Jeruzalem. Uitgerekend in de stad waar de Heer Jezus zo heeft geleden. Daar moesten ze beginnen. Vervolgens naar Judea, daar ligt Jeruzalem in. Het Tweestammenrijk. Dan gaan ze naar Samaria, waar ooit de 10 stammen hebben gewoond. Die in 722 weggegaan zijn in ballingschap door de Assyriërs en niet meer teruggekomen zijn. Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen. Wij mogen getuigen daarvan zijn, van zijn grootheid. En we zijn al zo ver in de tijd gevorderd, mijn broeder en zuster, dat zijn voeten die stonden op de Olijfberg ook straks weer op diezelfde Olijfberg terugkeert. Of het nou Hamas is, of Hezbollah, of Iran, of Turkije, dat maakt God niets uit. De ring hadden we het over voor de dienst. De ring om Israël wordt alsmaar nauwer getrokken. De koningen van het noorden komen. Kijk eens wat Poetin doet met Erdogan. besprekingen. Wapentuig kopen in Israël, een NAVO-land. Kijk eens wat Iran doet, die in zijn handvest één ding heeft staan. Het vernietigen van de staat Israël. En velen in de wereld kiezen de partij tegen Israël. Gods volk. Opgevaren naar de hemel. Zit hij aan de rechterhand van God. En op Gods tijd. Het is niet aan ons de tijden en de gelegenheden te weten die de Vader aan zich gehouden heeft. Ik hou er ook niet van om te speculeren wanneer de Heere Jezus terugkomt. Ik weet dat hij komt. Maar de Vader weet precies wanneer. De dag en het uur. En daar moeten we het wel laten. Hoeveel boeken zijn er niet geschreven? Van mensen die dachten het te kunnen berekenen. Wat heeft hij veel meegemaakt, de heiland? Voor u en mijn redding. Daar zou je alleen al een preek over kunnen houden. Zo oneindig groot. Dat wij van zonde en schuld zijn vrijgesproken. Door de grootste advocaat. Voordat hij op de Olijfberg naar boven gaat, zijn we dicht bij de hof van Gethsemane. Dat is een olijvenhof. En in die olijvenhof, daar perste men de olijven uit tot olie. Daar is de Heere Jezus uitgeperst, als ik het zo mag zeggen. Zijn angstzweet werd zelfs veranderd in bloed. Tot in de hel is die neergedaald. Het domein van de slang. De Satan. Gekruisigd op een afschuwelijke wijze. Een Romeinse straf. En dat hadden ze wel zo bekeken dat het lichaam totaal werd uitgeput. Er was geen tel bij dat je geen pijn voelde. Ik heb zelfs gelezen dat in de tweede eeuw na Christus zelfs de Romeinen de kruisiging hebben afgeschaft. Omdat het zo vreselijke straf was. In het jaar 70, toen de Romeinen dus Jeruzalem verwoesten, stond het hele land van Juda vol met kruisen. De Joden die ze te pakken konden krijgen, slingen ze dus aan een kruis. Maar nu gaat de Heer Jezus naar huis. Hij gaat naar de hemel. Hij gaat terug naar zijn woonplaats. Daar kwam hij vandaan. Voordat hij mens werd. Om mensen als u en ik te redden. En te brengen tot aan de voet van het kruis. Broeders en zusters. Mag ik u vragen, bent u al bij Golgotha geweest? Heeft u hem daar al in de ogen gezien? Heeft u gehoord dat hij tot ons zegt, dat heb ik ook voor u gedaan? Voor jou? Voor mij? God zegt duidelijk in zijn woord dat hij spoedig zal komen. Maar we weten ook dat 1000 jaar gelijk is in Gods ogen als 1 dag. En 1 dag als 1000 jaar. Zo spraken die twee mannen in witte kleren tot de discipelen. Toen de heiland voor hun ogen omhoog ging. Die van u opgenomen is, komt op dezelfde wijze weder. Niet meer in de gestalte van een dienstknecht. Niet in armoede, ook niet in een voerbak voor de beesten. Hij komt terug als eerste voor zijn duur gekochte gemeente. En die ontmoeting die zal plaatsvinden in de lucht. Wanneer? Op Gods tijd. De Bijbel spreekt daar heel indringend over. Als je dat prachtige boek De Openbaring gaat lezen, dan lees je al snel in het eerste vers: zie, Johannes, kijk maar op Patmos. Hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. Dat is wat. Vroeger, als kind, dacht ik, hoe kan dat nou? Als je dat hoorde. Maar met onze moderne technieken en middelen is het toch niet zo moeilijk. We kunnen ver weg zien, dat is televisie kijken. Als er in Israël op dit moment weer een flatgebouw in de lucht gaat, dan kunt u het vanavond rustig vanuit uw stoel bekijken. Elk oog. Dus ook de tegenstanders zullen hem zien. De Bijbel spreekt daar inderdaad indringend over. Zijn gemeente wordt opgenomen. Dat gelooft u toch? Mag ik u vragen, hoort u bij de gemeente van de Heer Jezus? Steek je handen eens op. Maranatha. Dat mag u toch ook weten. Dat straks dat moment komt, als er iemand is die hoogtevrees heeft, hoeft u niet bang voor te zijn. Daar zult u geen last van hebben. Waar is die hemel dan? Vragen sommigen. Die hemel is om ons heen. Zo dichtbij. Hij is in de wolk gegaan, de Shachina. En hij verdween voor de ogen van de discipelen. En die stonden hem na te staren totdat die wolk, die Shachina, hem aan hun ogen onttrok. Wat is die Shachina dan? Daar zit de heerlijkheid van God in. Ik ga even met u terug naar het Oude Testament. Ook zoiets unieks. Als het volk Israël, dat zijn er 2 miljoen mannen, vrouwen en kinderen, ongeveer 2 miljoen, met veel vee. Een aantal jaren geleden waren we zelf in Israël. En ik ben ook in de woestijn geweest. En ik realiseerde me toen, als klein mensje, hoe is het mogelijk dat je 40 jaar door zo'n gebied kan trekken? 40 jaar door de woestijn. En daar is dus 's nachts de vuurkolom. En overdag de wolk. En als die wolk zich verplaatst van de tabernakel vandaan, dan moet het volk optrekken en verder gaan. In deze Shachina is de Heer Jezus in de wolk gegaan, de Vader in de hemel tegemoet. Straks, bij de wederkomst van Christus, in de lucht, zullen ook u en ik, dat is geen verdienste van ons, want als u onder het bloed van de Heer Jezus bent, dan behoort u bij hem. Als u gelooft dat hij voor u, voor jou en mij gestorven is, dan mag u weten dat u straks in de Shachina naar boven gaat. In dat oneindige heelal. Waar geen kaarten van gemaakt zijn. Waar we komen in een totaal andere dimensie. Die ook ik met mensenwoorden niet kan uitleggen. Wat zijn we eigenlijk rijke mensen, hè? Daarom zegt hij tot ons allemaal, ook vanmiddag, hoort u maar uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 14, waar we hebben gelezen. Waar ik heen ga, zegt hij tot zijn discipelen, weet u de weg. Zo van, dit is mijn belofte voor u allen. Met andere woorden, de toekomst, mijn toekomst, wordt in het geloof uw toekomst. U mag dus delen in mijn overwinning. U weet waar ik heen ga, zegt de Heer Jezus, naar de Vader. En toen de Heer Jezus deze woorden tot de discipelen sprak, hadden ze grote moeite om dat alles te geloven. Wat zijn wij mensen toch vaak klein, hè? Van nature niet in staat om te geloven. Hoor maar hoe een van de discipelen het ook zei, Thomas, hij sprak eigenlijk uit alle naam. Heer, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe weten we dan de weg? Zo zeggen ze eigenlijk, denken ze ook, en ook wij vaak dikwijls, terwijl we een wolk van getuigen hebben. En daarom mogen we elkaar oproepen in Jezus' naam, op Jezus' woord. Ik hou hier 66 boeken omhoog. Daar staat alles in wat we nodig hebben. De belofte. Dat hij met ons zal zijn. Tot aan de volleinding toe. Dat we niet bang hoeven te zijn voor de dingen die komen. Dat hij alle dingen in zijn hand heeft. Dat God bij machten is om Iran te stoppen. Dat God bij machten is om Turkije, Rusland en de volkeren van de opgang der zon die nog komen te kunnen stoppen. We hebben een onvoorstelbaar groot God die zijn volk lief heeft. Dat was zijn eerstgeboren zoon, Israël. Eeuwig leven. En soms zie je dan ook mensen die zo doen van, ik weet niet waar Jezus heen ging. Want de dood is voor ons mensen een donker en wreed raadsel. Waar geen sprankje licht is te zien. En dan weer diezelfde vraag, we weten niet waar u heen gaat. Zeiden ze vol overtuiging. Laat staan dat we de weg weten. Wat was voor de discipelen dat niet de houding van onwetendheid? Maar ook van een klein geloof. Eigenlijk ook wel te begrijpen, want toen de Heer Jezus deze woorden in Johannes 14 sprak, toen moest alles nog gebeuren. Kruis, opstanding, hemelvaart en Pinksteren. Toekomst. Ze moesten het op dit moment doen met de woorden van de Heer Jezus en zijn belofte. Natuurlijk hadden ze met zijn rondgang op aarde ongelofelijke dingen gezien. Broeders en zusters, je zou er maar bij gestaan hebben. Bij een ernstig zieke, waarvan zelfs de medische wereld zegt, we staan met de rug tegen de muur. Op één machtswoord, zelfs doden werden opgewekt. Daar zijn geen grenzen, zegt het lied, aan Jezus' macht. Ze hebben hem gezien, ze hebben hem betast. Hij verscheen plotseling door gesloten deuren met een opstandingslichaam. Hier ben ik. Tot zijn volgelingen, zijn discipelen, zegt hij dat het zo duidelijk. Jullie weten nu waar ik naartoe ga. Ik heb het jullie zo vaak gezegd. Nu hij is opgestaan, en daarvoor zijn we ook vandaag weer bij elkaar, want het is de opstandingsdag die we vieren. Hij overwon die afschuwelijke dood. Hij gaat na alles wat hij heeft gedaan terug naar het vaderhuis. Hoe zijn onze gedachten hierover? Zijn we niet vaak net als de discipelen? Twijfel, ongeloof. Ach heren, wij weten niet waar u naartoe gaat. We weten de weg niet. Leven wij niet alsof deze aarde ons eeuwig huis is? Net doen alsof voor Jezus geen hemelvaart was? Broeders en zusters, we hebben toch de Bijbel, weet u nog? We hebben toch dat geïnspireerde woord? Geïnspireerd door de Heilige Geest. 10 dagen na hemelvaart is die geest uitgestort met dezelfde kracht ook vandaag. Paulus mag het later zo doorgeven. Paulus, een apostel die er later bij kwam, maar wel een ooggetuige. Want ook hij heeft een ontmoeting gehad met de levende Heer op de weg naar Damascus. Weet u het nog? Saul. Saul, waarom vervolg je? Wat heb ik je gedaan? En Paulus wordt blind geslagen, lichamelijk en geestelijk, totdat hij het zicht krijgt en een uitmuntend werktuig werd in de handen van God. Want hij ging als Jood de heidenwereld in, de niet-Joodse wereld ging hij in, op zijn sandaaltjes, door de klassieke wereld. En zo bracht hij het evangelie en stichtte de gemeenten. Paulus, die zelf van zichzelf dorst te zeggen, ik heb meer gearbeid dan hun, ander, dan hun allen. Maar niet ik, het is en het blijft genade. Prachtig beschrijft Paulus in hoofdstuk 15 van de Korinthebrief. Leest u thuis nog maar eens door. Over het opstandingslichaam wat wij in de Heere Jezus straks zullen krijgen. Want dit lichaam kan de hemel niet in. Dat moet sterven. Dus met Christus gekruisigd en gestorven. En dan krijg je dat nieuwe lichaam. Dat opstandingslichaam. Dat is niet meer onderhevig aan ziekten. Aan gebreken. Aan pijn, aan verdriet. Nee, zegt Openbaring 21. Ik zeg, zegt Johannes, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Weet, ik vind dat zo bijzonder, dat zal ik proberen nog even door te geven aan u. Alle discipelen, alle apostelen zijn vermoord. Er wordt zelfs gesuggereerd dat Petrus andersom gekruisigd is. Er is nog één niet vermoord. Mevrouw en ik zijn veel op de Griekse eilanden geweest, dus ook Patmos. Johannes werd verbannen op Patmos. Dat was in zijn tijd een eenzaam eiland. Daar moest het water nog aangevoerd worden voor hem. Toen wij er waren, was het gewoon een toeristeneiland. Johannes krijgt ongelooflijk veel te zien. En ik vermoed dat hij zoveel te zien kreeg uit het volgende. U herinnert zich het laatste avondmaal. Dan keert Johannes, en daar bedoelen we niks verkeerds mee, hè? Dan kruipt Johannes tegen Jezus aan. En de andere discipelen zien dat. U kunt het lezen in de Bijbel. En die zeggen, wat gebeurt er met hem, Johannes? Dan zegt de Heer Jezus, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, dat gaat u niet aan. En ik vermoed dat Johannes de enige overgebleven is die alles te zien krijgt in het boek De Openbaring van Jezus Christus. Aan Johannes, dus niet de openbaring van Johannes, de openbaring van de Heer Jezus aan Johannes. Die krijgt wat te zien. De zeven gemeenten. De kerkgeschiedenis kan je erop op neerleggen. De gemeenten die in alle tijden en in alle plaatsen waren. Om maar een voorbeeld te noemen. De gemeente Philadelphia, broederliefde. Geen enkel woord tegen deze gemeente van de Heer Jezus. U hebt mijn woord bewaard. En ook ik zal u bewaren voor de uren der verzoeking die over de wereld komen zal. Dat is de Philadelphia gemeente. Er is ook een Laodicea gemeente. Dat is de kerk van de eindtijd. Waar we alle religies maar bij elkaar vegen. Zodat we dus van die 66 boeken alleen nog maar een kaft overhouden. Johannes krijgt veel te zien. Ook de oordelen die over de wereld komen, die zijn niet misselijk. Dat het zal zo ver komen dat de mens van de eindtijd de dood zoekt en niet vinden kan. Tegenwoordig zijn we dus bezig, ook in de politiek, om dat allemaal maar vrij te geven. Een mens moet alles maar doen wat hij zelf wil. Een vrije keuze. Maar in die eindtijd zullen de mensen roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor dat aangezicht van hem. Dan is de gemeente weg. Niet dat we beter zijn. Wie in de Heer Jezus Christus gelooft, die zal straks thuiskomen. Hoe komen we thuis? Met betraande ogen. Want op die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde die Johannes ziet in Openbaring 21 worden de tranen gewist. Dus we komen uit een tranendal. Kijk maar eens om je heen. Ik ben de weg en niemand komt tot de Vader, zegt de Heere Jezus dan door mij. En hij laat een litteken zien. Dat heb ik voor u, voor jou gedaan. Eén weg die leidt naar het Nieuw Jeruzalem. Om daar te komen, mijn broeder en zuster, zullen we één ding moeten doen. Naar Golgotha. Daar ligt uw en mijn behoud. Al is het vandaag nog zo donker in de wereld, met spanningen internationaal, met oorlogen, ook in het Midden-Oosten, op allerlei terreinen van het leven. Al zijn er nog zoveel onoplosbare problemen en raadselen, al gaat ons leven soms door dalen van de schaduw van de dood. In hem is die ziel van u en mij onaantastbaar. Omdat we hem in hem zijn geborgen. In zijn schuilplaats. Lees Psalm 91 waarop na. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is, die zal vernachten in de schaduw. We zijn dus eigenlijk met elkaar pelgrims op weg naar huis. Waar plaats is bereid. Een eeuwig huis. Zoals Israël 40 lange jaren moest trekken door de wildernis van de woestijn. Om naar zware beproevingen thuis te mogen komen in dat beloofde land. Zo zijn wij ook op weg naar dat land van zuiver licht. Wel, zo gaat dat ook met al Gods kinderen. Een gang door dit leven, door een dor en eenzaam land, met die ene grote belofte van aan te komen in het vaderhuis met de vele woningen. De apostel Paulus, de grote auteur van het Nieuwe Testament, zegt in de brief aan de Colossenzen het zo. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want uw leven is geborgen in Christus, die gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Dominee Jan de Liefde dichtte het zo prachtig. O daar te zijn, waar nooit meer tranen vloeien, waar het hart geen angst en kommer kent, nog pijn, waar ook geen doorns en distels groeien. O, daar te zijn. En de Heer Jezus zegt het tot ons allen. De weg daarheen, die weet u. Die weg moet je kennen. Om aan te komen. Zoals Mozes eens voor het volk Israël de wegwijzer mocht zijn. Naar het beloofde land. Om daar aan te komen. God leidde dit volk. Naar het land dat hij hun heeft gegeven. Maar om zondaars naar de hemel te brengen, is veel meer voor nodig dan Mozes. Daarvoor hebben we allen een heiland nodig. Die zegt het vanmiddag nogmaals tot ons allen, persoonlijk, indringend, liefdevol. Ik, zegt hij, ben de weg. Ik ben de waarheid. En ik ben het leven. Met andere woorden, als je op zijn weg gaat, kom je uit bij de waarheid. Dat is wat voor deze wereld van vandaag, waarheid. Dan kom je uit bij de waarheid en uiteindelijk komt u uit, met hoofdletters geschreven, bij het leven. Ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Littekens heb ik voor u gedragen. Eén weg die leidt naar dat nieuwe Jeruzalem. Maar je moet nogmaals naar Golgotha. Daar word je klein als een pinaise. Dat betekent dus niet in eigen kracht. Niet door onze inspanningen. Niet door u en mijn werken. Geen sprake van. Het is en het blijft genade. Op die ene weg achter de Heere Jezus aan. Dat geldt voor ons allen. Arm of rijk. Man of vrouw. Blank of zwart of geel of paars. Voor professoren in de theologie. Ik heb er niet zoveel mee hoor, eerlijk gezegd. Maar ook voor hen die nauwelijks de Bijbel kennen. Er is één zaligmaker. Eén vaderhuis. Eén eeuwig huis. Waar plaats is voor miljoenen. De Bijbel noemt het zo mooi. De bruiloftzaal. Die wordt vol. Gegarandeerd. Want er zullen ook in de tijd van de grote verdrukking nog velen komen. Die het weliswaar met de dood moeten bekopen. Maar die bruiloftzaal, die komt vol. En God wil niet dat sommigen verloren gaan. Nog klinkt de boodschap van genade. Nog mogen we komen zoals we zijn. En we mogen het inleveren. Al onze vuilnis. Al onze fouten en gebreken, al onze tekorten, al onze liefdeloosheid. Elke keer mogen we opnieuw beginnen om onze schuld en onze zonde bij hem te brengen. Wat een God en wat een heiland. Broeders en zusters, als we zo naar elkaar kijken, dan zijn we rijke mensen. Want we hebben een rijke vader. En we hebben zijn zoon, de Heere Jezus. Die met ons meegaat, ook door deze tijden heen. Richt uw hoofden omhoog, zegt hij. Uw verlossing, die komt. Dat geldt ook voor Israël. Israël, mijn broeder en zuster, heeft een bedekking, het huidige Israël vandaag. Er is een gedeelte wat ze niet zien. Ik heb ze op de Tempelberg gezien, bij die muur. Ik heb gezien hoe ze dus met tekstjes tussen die muur douwen. En hoofden schudden. Een jongen van 18 sprak me aan. Met van die krullen en een pethoed op. U komt hier niet vandaan zeker? Ik zei nee. Waar komt u vandaan? Ik zeg uit Holland. Oh ja. Maar weet u, zei ik tegen hem, uw God is ook mijn God. Ja, dat vond hij ook. Maar toen ik hem van de Heer Jezus sprak, toen keerde hij me de rug toe. Ze hebben een bedekking. Maar God haalt die bedekking weg. Lees maar in Romeinen, als Paulus dat gaat uitleggen. De bedekking wordt straks weggehaald. En ik lees in Zacharia 14, dat straks als die ring om Israël zo nauw getrokken wordt, dan schrullen ze om de Messias. Dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En hij zal strijden als in de dagen van ouds. We zijn midden in die toekomst. Toen ik 18 jaar was, opgegroeid in Hilversum, ging ik voor het eerst daar naar de Vrije Evangelische Gemeente. En daar sprak in die tijd dominee D.W. Veldkamp. Een op- en top Maranatha-man. Ik hoorde op 18-jarige leeftijd voor het eerst, als geïnformeerd jongetje, die de Heidelbergse catechismus moest leren uit zijn hoofd. Dat is niet erg hoor. Wat is uw enige troost, weet u het nog? Wat is uw enige troost? In leven en in sterven, dat ik niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben. Kunt u dat in uw hart zeggen? Het is een prachtige zondag, zondag 1. Maar goed, onder de prediking van deze dominee Veldkamp hoorde ik voor het eerst over de toekomst. Toen ging mijn Bijbeltje open. En mocht ik het zien. En dat is 60 jaar geleden. En ik ben er nog elke dag zo ontzettend dankbaar om. Nee, geen verdienste van mij. Het stond er al voordat ik werd geboren. Als een bemoediging, als een troost. En zo mogen we gaan, broeders en zusters Maranatha Ermelo. Houd vast. Blijf trouw. Dankbaar, Evert, voor deze mooie locatie. Hè? Dankbaar dat de diensten door mogen gaan. Dankbaar dat de boodschap er is, want we zijn met meer dan 2 of 3. En dan mogen we het weten. Hij is in ons midden. Ik zou bijna zeggen, rijke stinkers dat we zijn. Laten we dit zeggen tegen elkaar. Reist u mee, hem tegemoet. En als ik dan kijk naar dat nieuwe leven daar aan de rechterkant, dat kleine kereltje. Is het een mannetje? Van... Zie je, ik het toch weer fout. Maar prachtig dat we dat tegen elkaar mogen zeggen. Hier, nieuw leven, dat gaat door. Die bomen die nu zo prachtig groen zijn, die stonden vorige maand nog dor en kaal. Teken van nieuw leven. Zo gaat het ook met onze lichamen straks. Vernieuwd door dat dierbaar, kostbaar bloed. Lieve mensen hier in Ermelo. Het was me een vreugde om ook op deze locatie jullie te mogen dienen. We gaan de heren danken. Almachtige en liefdevolle Vader in de hemel, zo danken we u voor het onderwijs uit dat machtige evangelie, waarin we zo prachtig mochten zien dat u de weg bent en de waarheid en het leven. En dat we aan uw hand ook in deze gebroken wereld een lichtend licht mogen zijn en een zout het zout. Want we hebben uw woord. We hebben uw woord dat met ons meegaat, elke dag. Wees met deze wereld in nood. Wees met ons land en volk. Wees met ons koningshuis. Wees met alle die ook leiding geven in de regering. Het lijkt er soms niet op, maar we mogen er wel voor bidden. Wilt u in ieder van ons persoonlijk nabij zijn? Ook onze zieken, de namen zijn genoemd. We danken u voor de voortzetting van Maranatha hier in Ermelo. Ondanks de corona heeft u wegen geopend en middelen gegeven om samen uw woord te onderzoeken. We bidden voor en met elkaar dat we vast mogen houden in het allerheiligst geloof en dat we mogen getroost worden op de weg der zaligheid. Heren, maak ons zo in deze wereld, in alle eenvoud, een lichtje, als een stad op een berg, die niet verborgen kan blijven. We danken u voor alles wat u ons hebt gegeven, maar bovenal, dat we op uw weg mogen gaan, en die brengt ons in dat vaderhuis met de vele woningen. Dank u wel. Heere Jezus. Amen. Johan de Heer, 115. Kroont hem met gouden kroon. We zingen uit de bundel van Johan de Heer voor de Heer. Vers 1. mag u ook de zegen meegeven, broeders en zusters. En ik wou eigenlijk een klein stukje lezen uit de Kolossenzen hoofdstuk 3, de versen 1 tot 4. Indien u dan met Christus opgewekt bent, moet u de dingen zoeken die boven zijn waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult u ook met hem verschijnen in heerlijkheid. En de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle gemeenschap van die machtige Heilige Geest, zij en blijven met u allen, totdat hij komt. Amen. Ik wens je allen wel thuis. Oh, we zingen nog twee versen van 115.